Dat we met z'n allen actief zijn, samen kerk zijn, betekent ook samen ervoor gaan.
Zo, en wat doe je binnen de kerk, Ada?
Op het ogenblik ben ik samen met Wies van der Bel, oudere ouderling. En wij bezoeken de ouderen. Ik kan het iedereen aanraden, het brengt je meer dan dat je denkt. We organiseren ouderenmiddagen. We zijn bezig met het contact leggen tussen de jeugd en de ouderen. En dat gaat heel leuk, echt wel.
En waarom is het zo belangrijk, Ada, dat werk bij de ouderen van de gemeente?
Nou, ouderen zijn ons voorgegaan. Zijn vaak actief geweest binnen de kerk. En ze horen er nog steeds helemaal bij, want het zijn de bouwstenen van de kerk.
Hey, en toen het aan jou gevraagd werd, hè, de allereerste keer, wat zei je toen?
De allereerste keer, eerlijk?
Ja.
Nou, nee, ik kan dat niet. Ik ga dat niet doen.
En nu heb je het een paar jaar gedaan. Ja. En wat zeg je nu?
Ik zeg nu ik achteraf dus alles overzie. Het heeft me heel veel gebracht in contact met ouderen. Het heeft me bepaalde levenswijsheden meegegeven. En ik kan het eigenlijk wel iedereen aanraden. Nou, je kunt het, je mag het doen op je eigen manier.
Dus meld je vooral aan als ouderling.
Ja, ik kan het iedereen aanbevelen. Het kost je sowieso tijd. Maar voor die tijd krijg je ook weer andere energieën terug.
En als ze vragen hebben, kunnen ze zich bij jou melden.
Ja, zeker. Ja, kan.
Dankjewel.
Goedemorgen, gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats in deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Schuitenmaker. Organist is Johan van Eerde en lector is Gert Pelster. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor Kerk in Actie en dan wel voor zending in Rwanda. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook hier in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar familie Franke, Westbrief 4. Wie van u zou de bloemen naar hen toe willen brengen? Ja, dankjewel. In de hal ligt een nieuwe samenwinding klaar. Wilt u deze weer meenemen, zo mogelijk ook voor gemeenteleden die bij u in de buurt wonen. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 79, het vijfde couplet. O Heer, wij zijn het volk door u verkoren. De kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Gemeente, hebben we eerst een moment van stil persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw houdt tot in eeuwigheid.
En die
genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Gemeente, het is fijn om in de kerk te zijn en om elkaar ook weer te ontmoeten op deze zondagmorgen. We zingen Psalm 91, dat gaat er ook over dat je een schuilplaats vindt bij de woning van God. Psalm 91, 1 en 2. De kerkraad heeft mij gevraagd om ook vanmorgen even stil te staan bij de viering van het heiligavondmaal. Dat zal gevierd worden op de Witte Donderdag, dus dat duurt nog even, maar het is goed om daar ook vanmorgen toch misschien een paar woorden over te zeggen. Ik denk, gemeente, als wij met elkaar het avondmaal vieren, dan zijn er drie dingen die gelijk bij ons naar boven komen, denk ik. Het eerste is natuurlijk dat als je het avondmaal gaat vieren en je ziet dat witte laken op de tafel, dat je een klein beetje stil wordt en denkt, ja, hè, zo'n wit kleed, dat is het heilige avondmaal. En dan denk je ook even aan jezelf misschien, dat je denkt van, ja, pas ik nou wel bij dat witte kleed, bij dat heilige avondmaal? Als wij op onszelf letten, gemeente, is er altijd weer iets wat ons tegenvalt. Je goede voornemens vallen tegen. Een nieuwe week waarin je zo positief wilde beginnen, dat is soms zo weer anders, omdat je iets zei wat je eigenlijk anders had bedoeld enzovoort. Passen wij bij dat witte kleed? Dat is het eerste woord wat eigenlijk belangrijk is bij de voorbereiding van het avondmaal. Dat wij ons voor de Heere God ook verootmoedigen. En dat we ook bij onszelf wel weten, ja, vanuit onszelf kan dat natuurlijk ook niet. Wij zijn allemaal mensen met fouten en gebreken. En dat is dan zo. Maar gelukkig hoeven we daar niet bij te blijven staan. Er zijn mensen die blijven daarbij stilstaan, bij je eigen tekort. Zeg maar, bij je eigen zonde. Maar Jezus heeft duidelijk gezegd dat het avondmaal gevierd wordt als een opdracht voor ons allemaal. Doe dit tot mijn gedachtenis, zei Jezus in de nacht toen hij het avondmaal had ingesteld. Het avondmaal is ook niet bedoeld voor mensen die heel erg goed zijn in zichzelf. Maar Jezus heeft het avondmaal juist bedoeld voor mensen die juist fouten en gebreken hebben, die inderdaad helemaal niet passen bij dat witte kleed. Het avondmaal is het teken van Jezus verzoenend lijden en sterven voor ons mensen. En het derde wat we mogen bedenken, dat is als de Heere God dan zoveel van ons houdt, dat hij als het ware de arm om onze schouders slaat, zoals wij zijn, dat wij dan ook elkaar mogen benaderen als mensen die ook leven van dezelfde liefde van God. Eigenlijk zijn we een soort familie van elkaar. We dragen niet dezelfde achternaam, maar we hebben wel met elkaar deel aan diezelfde liefde van Christus voor ons. En daarom is het avondmaal niet alleen het teken van vergeving, maar ook dat we met elkaar in verbondenheid, samen met elkaar als gemeente, het avondmaal mogen vieren. Zingen wij nu gezang 358, vers 1 en vers 2. Nou, ik kijk de kerk even door en ik zie weer allemaal jongens en meisjes zitten. Wat fijn dat jullie er ook zijn, jongens en meisjes. Hey, ik begin even met een hele gewone vraag. Wie van jullie is er wel eens naar de tandarts geweest? Ben jij wel eens naar de tandarts geweest? Nee? Ja, dat is al een beetje klein, hè? En jij, ben jij wel eens bij de tandarts? Ja, wel, hè? Ja, ja. Nog meer kinderen? Ik zie wel een vinger ook, hè? Ja, steek je vinger eens even op. Jawel, hè, allemaal flinke kinderen, grote kinderen al, hè, die gaan allemaal wel eens een keertje naar de tandarts. En ook een vraag, vind jij het fijn om naar de tandarts te gaan?
Ja.
Jawel, ja. Nou. Ja. Ja, jij gaat er graag naartoe. Nou, u zit allemaal te lachen. Maar dat durf ik ook te zeggen, gemeente. Ik heb een hele aardige tandarts. Echt een hele goeie. En die doet me nooit pijn en zo. Dus komende dinsdag, geloof ik, moet ik er weer naartoe. Ik zie er echt, kan ik zo zeggen. Mijn vrouw is er niet, maar ik kan het gewoon zeggen. Ik zie er echt helemaal niet tegenop. Net als jij niet. De tandarts, hè, die heeft het goede met je voor. Maar ik kan wel eerlijk vertellen, jongens en meisjes. Toen ik zo oud was als jullie, vond ik dat niet zo leuk. Echt waar, ik vond het niet zo leuk altijd. Vroeger was het nog weer een beetje anders. Hè. Vroeger had de tandarts, had hij een soort wieltje had hij voor zich. En daar zat hij dan op de trappen en zo. En dan zat er zo'n draadje en dat ging dan rond. En dan zat er een boordje aan. En dan kwam dat soms heel dichtbij en dan deed het wel eens een beetje pijn dan. Ja, toch wel. Ja. Maar dat is gelukkig allemaal niet meer, hè? Hé, en weet je wat mijn papa en mama dan deden als ik naar de tandarts ging? Dan zeiden ze tegen mij, dan zeiden ze, joh, Erik, hè, want zo heet ik dan. Zeiden ze, joh, Erik, ga er nou maar even naartoe. En als je dan thuis komt, dan krijg je een lekker gebakje. Dat is er eentje om te onthouden, hè, jongens en meisjes. Dat is er eentje om te onthouden. Ik weet het nog, zo'n lekker tompoesgebakje was dat. En weet je waarom mijn vader en moeder dat nou deden? Kan iemand dat bedenken? Want ja, ga je naar de tandarts en dan krijg je gebit en dan krijg je thuis krijg je iets wat zoet is en zo. Waarom deden ze dat nou? Wie weet dat? Nou, ik weet het wel. Als je het een beetje moeilijk hebt of als je een beetje pijn hebt, dan is het zo fijn dat er mensen om je heen zijn die van je houden. Dat is het eigenlijk, hè. Ja, dat weten jullie ook, hè. En dit is nou wat ik nou noem, hè, even zo'n momentje bij de tandarts en even met elkaar een gebakje eten. Maar dat is bijvoorbeeld ook als je van je fiets valt en je schrikt en je hebt even pijn. En dan roept mama, zeg je dan. En wat doet mama dan? Ja, die zegt, kom eens even hier. En die geeft je even een knuffel. En ik heb zelf ook van die kleine kleinkinderen nog. En als ze heel klein zijn en ze vallen even hard op de grond. En dan geeft mama soms even een kusje op waar het pijn doet. Hè? Hebben jullie dat ook wel eens? Ja, hè? Dat is zo fijn. Als je pijn hebt of als je verdrietig bent, dan is het zo fijn als iemand van je houdt. Wisten jullie dat kleine babytjes, die kunnen niet eens groeien als niet de moeder af en toe knuffelt. Stel je voor, het is een beetje raar gezegd, maar stel je voor, een kindje wordt geboren en je zou het in een soort wiegje leggen of in een bakje en je zou het nooit aanraken, dan groeien ze geen eens. Een baby moet je knuffelen. Jullie allemaal, jongens en meisjes, jullie zijn allemaal groot geknuffeld. Door papa en mama en opa en oma, want van de liefde worden wij groot. Ja, ook grote mensen zijn allemaal met liefde groot geknuffeld, hè? Dat is echt waar. Wij allemaal. Nou, ik vertel dat allemaal natuurlijk. Hè. Zometeen zou ik daar ook wat in de preek over zeggen. Dat zullen jullie dan niet horen. Maar hè, waar het eigenlijk over gaat, ook in deze tijd voor het paasfeest, hè, dat is dat wij aan de liefde van de Heere Jezus denken. Die zo diep wilde komen bij ons, die zelfs wilde lijden en sterven en die heeft laten merken, zoveel houd ik van jullie. Zo diep wilde hij gaan om als het ware helemaal onder ons te komen, om ons op te vangen. zodat wij vanuit zijn liefde kunnen groeien. Wij gaan nu ook een lied zingen van, dat is uit de Evangelische Liedbundel. Hij kwam bij ons heel gewoon. We zingen lied 118 en dan zingen we alleen het eerste vers samen met het refrein. Jullie kennen het vast allemaal wel. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Cindy zal de kaars aansteken en daarna zullen de jongens en meisjes naar de andere ruimte toe gaan. Sluiten jullie maar aan bij Finn, hè? We zullen nu de Bijbel openen. Hij ligt al klaar om zometeen gelezen te worden. Laten we met elkaar bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Heere God in de hemel, we danken u voor deze zondagmorgen. Zo heel vertrouwd en heel gewoon, ook hier in de kerk van Tollebeek. Wij allemaal met elkaar, broeders en zusters, hebben we al gehoord. Leden van die grote familie, mensen van die grote wereldwijde kerk van Christus, die ook hier in Tollebeek zijn plekje heeft. Heren, als wij op zondag in de kerk komen, is het altijd een beetje gewoon. Maar wij hebben samen ook dat lied gezongen. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God, de Mensenzoon. Heere God, u weet, wij mensen, wij kijken vaak naar boven, wij kijken hoog en wij zijn onder de indruk als er hele bijzondere dingen gebeuren. En soms zijn die dingen er ook, van die hele bijzondere momenten waar je echt even helemaal stil van wordt. Maar wij geloven en wij belijden dat ook in hele eenvoudige, gewone momenten u aanwezig wilt zijn. Alle tijd is van u, de bijzondere tijd, de dagen van de week en ook de zondag en ook een gewone kerkdienst met gewone mensen. Heere God, dat maakt dat wij ook vanmorgen onze handen mogen vouwen en dat wij niet bidden om allemaal hele bijzondere dingen, maar dat wij bidden, Heere God, komt u naar ons toe als wij hier bij elkaar zijn, u die bij ons kwam. Heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. En mogen wij dan ontdekken dat de manier waarop we hier zijn, de gestalte misschien wel eenvoudig is. Maar dat is voor u niet te min om toch in ons midden te komen. En dat wij dan ook merken dat in zo'n eenvoudige gestalte toch iets schijnt van het hemelse licht van u. Daarvoor zijn we hier. We danken u voor de Bijbel, die zometeen gelezen mag worden. Een gewoon boek, wat ook bij ons op de tafel ligt of op het keukenkastje. Maar daarvan geldt ook hetzelfde. Een gewoon boek wat je in je handen hebt. Wat lijkt op een heleboel andere boeken. En toch, dat het niet is wat de gestalte alleen maar is. Maar ook het gehalte, wat u ons wil vertellen, door die woorden heen. En dat wij in de Bijbel zelfs uw eigen openbaring mogen ontmoeten, uw heilige naam voor ons. Heren, wij worden stil, ook na weer een drukke week met allemaal gedachten en woorden en plannen en dingen. En soms ook zorgen, kleine zorgen of grote zorgen, maar wij bidden u dat als wij nu hier zijn, dat er dan ruimte is voor de loop en de werking van het evangelie. Ach Heere God, u kent ons allemaal. Wij denken zo vaak dat we wel genoeg hebben aan onze eigen woorden en onze eigen gedachten. En we denken dat we het daarmee wel redden. Maar als uw woorden niet zo zijn, dan zouden we toch eigenlijk geen enkele hoop kunnen hebben. Geen enkel perspectief ook hebben. Geen geloof. Dan zouden we ook een beetje ronddolen in het leven. Als een soort mensen die de weg kwijtraken. Geef ons uw woord, Heere, ook nu in deze dienst. Het levende woord als een lamp voor onze voet en licht op ons pad. En mag het zo zijn dat als wij ons eigen leven ook voor die lamp houden, dat er dan toch licht komt. En dat we toch ook iets uit deze dienst mee mogen nemen strakjes weer terug naar het gewone leven van elke dag. Heere, wij bidden ook voor elkaar, zoals we hier zijn in de kerk. Allemaal andere mensen met ook weer andere gedachten en andere levenservaring. Het is heel moeilijk om in een kerkdienst alle mensen aan te spreken. De dominee kan dat al helemaal niet. Maar als u er bent, heren, als uw licht schijnt door al die eenvoudige dingen heen, dan is het toch genoeg voor ons allemaal. En dan mogen we iets meenemen uit deze dienst. Een woord of een stukje uit een gebed of een stukje uit een lied. Of was het alleen een zegen? Heer, wij bidden om uw bemoediging hier in de kerk, maar ook voor mensen die met ons verbonden zijn thuis, die met ons meekijken of meeluisteren, ouderen of zieken. Heren, onze ogen zijn op u. Hoor ons bidden als wij tot u komen in de vergeving van het onze, in Christus' naam. Amen. Gemeente, dan zal nu uit de Bijbel gelezen worden en dan lezen wij vanmorgen het verhaal, de geschiedenis van de opwekking van Lazarus uit Johannes 11. En onze broeder zal dat lezen.
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de ere van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van de wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel weer beter worden, heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent Didymus, tweeling, zei tegen de anderen: laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en gelooft in mij, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei: de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Martha zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen en de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van de blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei: maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen... Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Hier eindigt de schriftlezing.
Zingen wij dan uit het lied dat we net al hoorden, lied 118, nu het derde en ook het vierde vers. Gemeente, uit deze lange geschiedenis wil ik vanmorgen één woord bijzonder onderstrepen. Dat is uit Johannes 11, vers 25. Dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Zullen we zometeen na de verkondiging zingen gezang 221, het eerste en het tweede vers. Dat is eigenlijk al een paaslied, maar het past ook op deze zondag voor Pasen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Gezang 221, we zingen 1 en 2. Gemeente, het is alweer heel wat jaren geleden dat ik eindexamen deed op de middelbare school. Maar ik weet nog dat ik mondeling Engels moest doen en dat ik op mijn boekenlijst voor Engels met boek had staan van John Bunyan, De Christenreis. Nou, ik weet natuurlijk niet of iedereen dat kent, maar misschien is het toch voor sommigen wel bekend. John Bunyan, die leefde in de 17e eeuw in Engeland. Dat was een hele eenvoudige man. Hij was van beroep ketellapper. Dus dat was iemand, weet je wel, zo'n koperen ketel kon solderen als er een gaatje ingekomen was. Of als je hem had gestoten en hij werd lek. Maar die John Bunyan was ook gewoon een soort lekenprediker. Hij was dominee en hij heeft heel veel het evangelie verkondigd in die tijd in Engeland. Maar ook wel zo fel dat ze hem af en toe ook in de gevangenis stopten. Dan moest hij toch een toontje lager zingen, hè, van de officiële Engelse kerk. En in die gevangenschap heeft hij het boek geschreven De Christenreis, de Pilgrim's Progress. Nou, ik moest, weet ik niet, hè, al 50 jaar geleden moest ik examen doen daarin. En de leraar die vroeg mij over dat boek. Nou, ik had dat op mijn manier gelezen. En ik begreep ook wel, hè, de verhaallijn een beetje. Het is een boek met een, het is eigenlijk een grote metafoor, hè, over de christen, de christenreis. Het begint ermee dat Christen, zo heet de hoofdpersoon uit dat boek, dat hij uit de stad geroepen wordt. Hij vlucht weg uit de stad van het verderf. En hij gaat op reis naar het nieuwe Jeruzalem. En onderweg maakt hij van alles mee. Hij begint moedig. Ik weet nog dat het daar op dat examen over ging. Maar al gaandeweg raakte hij de weg kwijt. Hij kwam via een zijweg terecht in een moeras. En uiteindelijk kwam hij bij een kasteel en dat heet Kasteel Twijfel. En dat kasteel dat werd bewoond door een grote reus, de reus Wanhoop. En die reus die kwam uit dat kasteel rennen en die had een grote knuppel bij zich en die komt bij die christen en die pakt hem vast en die neemt hem mee en die stopt hem weg in die onderste kerker van dat Kasteel Twijfel. Nou, ik weet niet, ik was een jaar of 16 of zo en ik moest examen doen. En de leraar vroeg natuurlijk aan mij, wat betekent dat? Nou, ik wist het niet. Wat betekent dat nou als je christen bent en je wordt gepakt door reus Wanhoop? Of door Kasteel Twijfel? He, u herkent het wel, gemeente, als je nog jong bent. Nou, dan denk je vaak, he, geloven, dat is toch niet zo moeilijk. Je moet gewoon uit de Bijbel lezen en je moet bidden. En dan lukt dat wel een beetje. En als je wat ouder wordt, dan begin je dat een beetje te begrijpen. Hè? Dat het geloof, dat dat niet iets wat je zomaar in handen hebt. En wat je eigenlijk zomaar tevoorschijn kan halen zoals jou het past. Maar dat geloof een vlammetje is wat in je brandt. Maar ook dat er allemaal invloeden zijn op dat vlammetje. En soms dan flakkert en soms dan denk je, heb ik nog wel. Toch? He, zo kan je toch je geloof beleven. Misschien heeft niet iedereen dat, maar ik denk heel veel mensen ook wel. He, met oude woorden noemen wij dat je geloof wordt bestreden. Het wordt aangevochten door wat je meemaakt of door dingen, he, die je in de krant leest. En dan krijg je gewoon niet meer klein. En dan denk je, hoe past nou, he, dat stukje uit de krant, hoe past dat nou bij datgene wat ik geloof in God, mijn hemelse Vader? Nou, op zo'n moment kan je ook iets ervaren dat zo'n grote reus twijfel je vastpakt. En je in zijn kasteel opsluit. En dat je er ook niet meer zo uitkomt. En dat je zo ronddraait met vragen of gedachten en gevoelens. En dan, ja, dan zit je in de kerk misschien nog wel en je probeert wel een beetje mee te zingen. Hè, maar er zijn misschien tijden in je leven dat het gewoon helemaal niks meer zegt. Zoiets. De Pilgrim's Progress. Tijdens mijn eindexamen begreep ik dat nog niet, maar nu, als je wat ouder wordt, dan begrijp ik dat. En ik voel het ook soms in mezelf ook mee en ik ontmoet ook heel veel mensen die dat ook hebben. Hè? Kasteel, twijfel en de reus Wanhoop. Nou, gemeente, hè, ik begin met dit voorbeeld omdat, hè, in dit verhaal uit Johannes 11... He, gaat het over een gezin, een man, Lazarus, twee zussen. En het is ons allemaal net voorgelezen. En u kent het misschien ook wel, dat verhaal. He, het is een gezin, het zijn vrienden van Jezus, wonen in Betanië. Nou, dat lag ongeveer een kilometer of 3 of 4 van Jeruzalem vandaan. En het gaat met Lazarus niet goed. Hij is ziek. En de zussen kijken elkaar aan en die denken, ja, dat gaat niet goed komen zo. Dat komt niet goed. Maar gelukkig hebben wij een vriend en die heet Jezus. En de zussen sturen een bericht naar Jezus. Die is nog helemaal heel eind verder. Die is nog in Galilea. Die is nog lang niet in Jeruzalem. Maar ze sturen toch boodschappers en ze zeggen tegen Jezus, die u lief hebt, is ziek. Je vriend is ziek. En daar zit natuurlijk de impliciete boodschap ook bij. Kom alsjeblieft snel naar ons toe. Want als er iemand is die ons kan helpen, dan bent u dat toch. En dan staat er in de Bijbelgemeente zo onbegrijpelijk, en Jezus bleef nog 2 dagen op die plek. Dan heb je een vriend en die vriend is ziek. En je krijgt een bericht, Heer, we hebben u nodig, we zitten in nood. En hij komt niet. En als Jezus dan komt hij te laat. We hebben dat gehoord, Jezus komt te laat. En Martha, die gaat als eerste naar Jezus toe als ze hoort dat hij in de buurt is. En Martha, ja, dat klinkt als heel teleurstellend toch, dat klinkt ook als een verwijt. En ze zegt, Heer, als u hier nou geweest was, dan was het anders gelopen. Dan was mijn broer niet gestorven. En Maria komt al helemaal niet, die blijft thuis. Dat kan ook, dat als je zo verdrietig bent en als je zo eigenlijk in de war bent met je eigen geloof, dat je denkt, ja, ik heb helemaal geen zin meer om erheen te gaan. Ik kan er niet meer heen. Ik blijf thuis. Jezus wordt geroepen, komt niet. En als die komt, is hij te laat? Gemeente, dat is toch voor ons allemaal heel moeilijk. Wij kunnen ons inleven in de gevoelens van die 2 zussen. En wij denken natuurlijk ook, waarom is dat nou? Waarom komt Jezus nou niet? Hij hield toch van die mensen? Hij had een speciale relatie, hè? Je moet je eigenlijk voorstellen, dat huisje van Martha en Maria, dat lag op de route naar Jeruzalem. En heel veel mensen uit Galilea die het paasfeest kwamen vieren in Jeruzalem, kwamen langs dat huisje. En dat was natuurlijk zo, Jeruzalem was wel een grote stad, maar ook weer niet zo groot. Er was ook ruimte nodig voor al die pelgrims. En heel veel Joodse mensen hadden hun huis ook opengesteld voor al die pelgrims. Jezus was vaker daar geweest en zo was natuurlijk ook die relatie ontstaan. Die band was zo gegroeid. Elke keer als er feest was in Jeruzalem en Jezus was er ook, dan sliep hij daar en blijkbaar hadden ze nogal een heel onderkomen, want ook de leerlingen waren erbij dan. En waarom komt hij niet? Nou, je zou kunnen denken, was Jezus, ja, zag hij er tegenop? Dat zeggen de leerlingen ook, hè? Dat werd net ook gelezen, dat Jezus zei, onze vriend is ziek. En dat de leerlingen dan zeggen, ja, maar we gaan daar toch niet naartoe. Dat kan helemaal niet. Want we waren laatst in Jeruzalem en de Joden hebben u geprobeerd om te stenigen. We gaan nou niet dat gevaarlijke gebied opzoeken. Dat ligt maar 3 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Als de Joodse mensen dat horen, zullen ze u arresteren en oppakken. En wie weet wat er allemaal gebeurt. We gaan er niet heen. Had Jezus dat zelf ook? Of wilde hij zijn leerlingen daarvoor beschermen? Dat hij dacht, ja, dat kan nu even niet. Maar dan, een paar dagen later, gaat hij wel. Is Jezus op zoek naar zijn moment? Dat is ook nog een vraag. U weet dat dat vaker in de Bijbel voorkomt. En trouwens, wij ervaren dat natuurlijk zelf ook. Wij bidden om iets. En dan proberen wij zo te bidden dat we zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. En niet wat ik allemaal bedoel, maar op uw tijd, op uw moment. Zo proberen we te bidden. Jezus geneest niet op commando en al helemaal niet op ons commando. Jezus geneest en helpt en troost en bemoedigt op zijn tijd. Hè? Dat weten we. Er staat vaker in het evangelie dat Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Maar dan wel. Is dat het? Zet Jezus zijn tijd nog niet? Nou gemeente, ik weet het ook niet. Dat kan ik hier eerlijk vertellen, ik weet het ook niet. Zoals ik een heleboel andere dingen ook gewoon echt niet weet. Waarom komt hij nou niet, dominee, zeggen mensen wel eens tegen mij. Ja, ik weet het ook niet. Maar 1 ding weet ik wel, gemeente, dat is eigenlijk het eerste punt van de preek. hoe het nou precies gezeten heeft en waarom Jezus niet bij die zussen kwam en waarom hij Lazarus niet geholpen heeft toen Lazarus ziek was. Eén ding blijft recht overeind staan voor ons allemaal. Het heeft er niet aan gelegen dat Jezus niet van die mensen hield. He, want dat is heel bijzonder in dit Bijbelgedeelte. Er wordt 3 keer achter elkaar wordt dat benoemd. De zussen die doen daar ook al een beroep op. Uw vriend is ziek. Letterlijk staat in de Bijbel, die gij lief hebt is ziek. En daar zegt Jezus het zelf. Hij zegt, onze vriend is ziek en nu gaan we naar Jeruzalem om hem wakker te maken. En dan zegt de evangelist het nog een keer. Jezus had Martha en Maria en Lazarus lief. Dat is gemeente, ik zou het fijn vinden als u dat hoort. Want hè, als jij dat gevoel hebt dat Jezus niet in jouw leven op tijd komt, dan denk je soms, is hij mij vergeten dan? Houdt hij niet meer van mij? Of erger nog, sommige mensen denken dat soms, ligt het dan aan mij? Heb ik niet goed genoeg gebeden dan? Of is mijn geloof niet goed genoeg? Of was ik niet vaak genoeg in de kerk of zoiets? Gemeente, één ding blijft als een paal boven water staan. Dat staat hier, waarom Jezus wel of niet komt. Maar één ding blijft, hij heeft ons lief. Dat hadden we net met de kinderen ook, hè. En trouwens, dan moet ik erbij vertellen, wat is dat een geweldige naam eigenlijk, hè? Dat Jezus dat zegt, jij bent mijn vriend. Welk een vriend is onze Jezus? Hè, het is dus niet dat wij onszelf vrienden noemen van Jezus. Dan we zeggen, nou, we doen het wel aardig en wij zijn toch zijn vrienden of zijn vriendinnen. Nee, hij noemt ons zijn vriend. Dat is geweldig, hè? Die Lazarus, we weten eigenlijk helemaal weinig van hem. We weten niet eens hoe oud hij was bijvoorbeeld. We weten ook niet wat die man voor beroep had, maar we weten wel, het was een vriend van Jezus. Lazarus gaat eigenlijk schuil, hè, achter die liefde van de Heer. Dat neemt het verdriet niet weg, dat geeft niet een antwoord op al die vragen die uit kasteel wanhoop gesteld worden. Maar dat geeft een mantel om ons heen, dat we ons in bange uren toch gedragen weten. Want één ding is zeker, hij is ons niet vergeten. Het ligt niet aan onze fouten en onze gebreken. Maar Jezus blijft van ons houden. Dat is het eerste. En dan het tweede, dan gaan we een stap verder in het verhaal. Dan komen die zusters Jezus tegemoet. Eerst Martha en later ook Maria. Met hun teleurstelling. Hè, dus dat mogen we ook zeggen, gemeente, blijkbaar mag dat dus, hè, met je teleurstelling en met je verdriet en je pijn naar Jezus toe gaan en zeggen, Heer, waar was u nou zo lang? Ik heb u zo gemist. En misschien ook wel, hè, dat verwijt als u hier geweest was. Ja, ze zeggen natuurlijk met tranen in de ogen was het niet gebeurd allemaal. U bent nou te laat, 4 dagen te laat. Komt Jezus Martha tegen, nog buiten het dorp. En dan zegt hij dat geweldige woord. Dan zegt hij, Martha, je broer zal weer opstaan, zegt hij. Want hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zegt hij, zal niet sterven, maar leven. En dat gaat ook voor jouw broer. En hij zegt, Martha, Heer, dat is heel bijzonder al, hè. Dan zegt ze, Heer, ik geloof dat. Want op de laatste dag zal mijn broer weer opstaan. Dat zijn van die Bijbelwoorden. Hè, broeders en zusters, daar moeten wij allemaal even over nadenken. Hè? Over dit. Over de opstanding der doden. Dat wij allemaal denken, ja, dat is natuurlijk ons overgeleverd. En zo praat Martha eigenlijk ook. Ik weet dat, zegt ze. Ik heb dat op de catechisatie geleerd. Er komt een dag En zo staat het in de Bijbel. Dan zal de aartsengel zijn bazuinen heffen. En dan zal er... En dan... Ja, dan... De opstanding der doden. De Bijbel staat daar vol van. Hè? Van de opstanding der doden. Ook in het Oude Testament al. Hè? Ik noem één verhaal bijvoorbeeld. Dat u misschien ook wel kent. Hè? Dat is het verhaal van profeten. Dus van de profeet Ezechiël staat dat bijvoorbeeld een keer. Dat hij een wandeling moet maken door een dal vol met dorre doodsbeenderen. En hij eist ervan. En toch moet hij doorgaan. En hij moet dat... Het geweld van de dood moet hij eigenlijk op zich in laten werken. En dan zegt God tegen die profeet, dan moet jij een preek gaan houden. Tegen die dode beenderen. En dat doet hij ook. Stel je voor. Een preek houden op een kerkhof. En dan, de Bijbel vertelt dat ook. Hè? Dan komen die beenderen bij elkaar. En dan komt er weer een huid. En dan komen er weer zenuwen en spieren. En ze staan op en dan gaat de wind waaien. En dan leven ze voor God. Het is zo groot. Ik probeer dat te geloven. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik probeer dan voor mezelf. Ik probeer het voor mezelf eigenlijk zo te geloven. Dat ik denk, eenmaal is dat met mij ook gebeurd. Hè? Dat ik er niet was. En toen was er een moment en toen was ik nog kleiner dan het kopje van een speld. Toen was ik een eicelletje. En dat ene onogelijke celletje heeft God mij het leven gegeven. En voor u allemaal hetzelfde. En dan denk ik, maar dat is misschien heel gewoon gedacht, maar dan denk ik, als God dat nou één keer kon, bij mij en bij u... God maakt uit, dat staat in de Bijbel, God maakt gewoon uit het stof mensen. En hij blaast en we leven. Als hij dat één keer gedaan heeft, dan moet het voor God toch makkelijk zijn om dat nog een keer te doen. Want hij heeft het niet alleen bij mij gedaan, maar ook bij u en bij, ja, bij duizenden, bij miljoenen mensen. God is zo onvoorstelbaar groot. God is de Almachtige. En daarom probeer ik het zo te horen. He, met het zicht op de belofte van God. Ik begrijp dat niet. Maar dat er een tijd komt dat God het leven nog een keertje geeft. Ik geloof in de opstanding der doden. Uw broer zal weer opstaan, zegt Jezus. En Martha zegt, ik geloof dat. Op de laatste dag. En dan zegt Jezus er ook nog iets achteraan, gemeente. En dat is eigenlijk ook zo belangrijk. Hè? Dus hij zegt, ik ben de opstanding en het leven, staat er. Wie in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. En dan staat er ook nog bij. En wie leeft en gelooft in mij, zal niet sterven in eeuwigheid. Dat is toch, dat is eigenlijk nog... Dat vond ik eigenlijk nog moeilijker. Dat God het leven geeft en het nog een keer geeft. De opstanding der doden. Maar nu zegt Jezus het zo indringend. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, heeft nu eigenlijk de dood al achter zich. Want er staat, wie leeft en in mij gelooft, zal niet meer sterven. Begrijpt u dat nou? Hoe dat nou kan? Dat je hier en nu leeft. En dat je dat allemaal al achter je hebt, de dood. Dat je al opgestaan bent. Hoe kan dat nou? Dat Jezus dat zo indringend zegt. Hè? Dus niet, ik was de opstanding. En ook niet, ik zal de opstanding zijn. De opstanding in het leven. Maar nu, ik ben nu de opstanding en het leven... Wie in mij gelooft zal leven en wie leeft en in mij gelooft zal niet meer sterven. Maar zal altijd leven. Die heeft de dood al achter zich. Ik ken één Bijbelverhaal en dan staat dat precies zo. En dat Bijbelverhaal, dat kennen we ook allemaal. Dat is het verhaal wat Jezus zelf vertelde, hè, over die vader met twee zonen. En ik moet nou even op de tijd letten, maar het verhaal kennen we allemaal. Dan komt er een moment en dan komt die jongste zoon, die komt weer thuis. En dan zegt die vader dit. wat hier staat. Dan zegt die vader, mijn zoon was dood, zegt hij. Hij was dood. Maar ik ben blij dat ik hem weer terug heb. En nu leeft hij. En daarom gaan we feest vieren. Die jongste zoon komt thuis en zijn vader, en daar wordt natuurlijk de hemelse vader benoemd, die zegt, hij heeft de dood achter zich. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft voor mij. En zou dat nou ook de bedoeling zijn van wat Jezus hier tegen die twee zusters vertelt? Die twee diep bedroefde vrouwen. Dat hij zegt, het kan je overkomen dat je de dood al achter je hebt. Omdat je in mij gelooft. En misschien omdat je ook een heleboel dingen van het oude leven achtergelaten hebt. En nu al iets proeft van het nieuwe leven samen met mij. Ik ben de opstanding en het leven. Er is een verhaal van de pilgrimsvaders die hier in Nederland woonden, ook in de 17e eeuw. Dat waren ook hele gelovige mensen. En die pilgrimsvaders vonden de Nederlandse kerk een beetje oppervlakkig. Eerst woonden ze in Leiden, voelden zich niet thuis. Later in Rotterdam, daar heb je nog een kerk, die heet ook zo, Rotterdam-Delfshaven, de pilgrimsvaderskerk. Maar ze wilden een nieuw bestaan opbouwen in Amerika. Ze gingen, namen een heleboel spullen mee, boeken en huisraad en alles wat ze bij zich hadden. Ze gingen naar Amerika en daar kwamen ze aan land met hun spulletjes, met hun karren, met hun huisraad, met hun bijbels, met hun boeken. En toen gingen ze op weg naar het beloofde land. En toen moesten die pilgrimsvadders ook heuvels over. En door het gewicht van die wagens liepen die wagens vast in het zand. En toen zei de leider van de groep, was ook een predikant, en die zei, we moeten onze karren leegmaken. Want zo komen we nooit over de bergen heen. En komen we nooit op de plek waar God ons wil hebben. We moeten onze boeken achterlaten. Onze huisraad, je bed, je stoel, alles achterlaten. Want met al die ballast kan je niet reizen naar het beloofde land. Toen hebben die mensen al hun karren leeggemaakt. Al die ballast, alles van vroeger. En toen werden ze licht. En toen konden ze op reis gaan. Naar het land wat God hun daar zou geven. Dat losmaken van die ballast, dat was voor hun een soort dood, een soort sterven. Dat was heel moeilijk. Maar toen kwamen ze op lichte voeten te staan. En toen kwamen ze waar ze wezen wilden, in het beloofde land van God. Ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet meer sterven, zegt Jezus. Wat een woord. De vraag, maar dat leg ik graag bij u en bij jullie allemaal neer. Dat, en zou je mee naar huis kunnen gaan? Dat is de vraag, wat zit er nou nog in jouw karretje? Wat voor jou ballast is? En waarmee jij niet in het beloofde land van de Heere God kan komen. Maar wat je steeds weer terugtrekt in het oude. En er staat bijvoorbeeld van Paulus in de Bijbel. Paulus had ook heel veel in zijn karretje. Zijn prestige als Joodse man, als leraar. Zijn gerechtigheid voor de Joodse wet. En hij heeft gezegd, waarvan ik dacht, het is winst, dat is alleen maar verlies. En hij liet het achter. En hij stond op. Nou, wat is dat voor u en wat is dat voor mij? Zijn het kleine dingen of zijn het grote dingen? Ik weet niet, is het iets van je karakter? Wat je los moet laten? Iets van je bezorgdheid soms? Je krampachtige handen? Maar zo wil God ons hebben, gemeente, op lichte voeten, achter de heiland aan, op weg naar Jeruzalem, met deze woorden, wie leeft en in mij gelooft, mij vertrouwt, zal niet meer sterven, maar leven, het echte leven, tot in eeuwigheid. Amen. zullen we met en voor elkaar danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u voor het woord wat klinkt. Ook als wij soms in kasteel twijfel zitten, of als iemand ons vastpakt met de naam van wanhoop, dat wij dan uw belofte mogen horen. Ook hier vanmorgen in deze kerk mocht uw belofte klinken van onze Heer en Heiland. Ik ben de opstanding en het leven. Heer, dat houden we vast. Dat is de sleutel om uit het kasteel te komen. Zo zegt de oude schrijver dat ook. En dat is ook wat we proberen en wat we ook steeds weer leren geloven. Vasthouden aan uw belofte. Heren, we bidden voor elkaar. Ook als die grote woorden klinken en als je zelf verdrietig bent. Misschien zijn ze ook hier vanmorgen in deze kerk mensen die nog helemaal niet zo lang geleden ook naar het kerkhof moesten gaan. Heer, wat is het daar altijd koud en kil. En wat kan je ook van binnen koud en kil worden. Heren, leg uw hand op ons leven en wilt u ons ook doen ervaren dat bij alle dingen die wij niet kunnen begrijpen, toch uw liefde stand houdt, de liefde van Jezus. Dat het niet is omdat u niet meer van ons houdt of zo. Heren, wij bidden om uitzicht, maar we bidden ook dat wij dat leren wat wij gezongen hebben en wat ook hier in de Bijbel staat. Dat we met Christus op weg zijn naar Jeruzalem. En dat hij ook tegen ons zegt, als je mij volgt, dan ga je ook mijn weg. En dan zal je ook iets ervaren dat je door de dood heen gaat, door een soort dood heen, door een soort sterven. Dat wij ook dingen achterlaten, Heere God, die niet goed zijn. Dingen die onszelf in de weg staan, of onze relatie, of dingen waar andere mensen gewoon last van hebben. Dingen die niet zijn tot uw eer. Wie zijn leven vast zal houden, zal het verliezen. Maar wie het los zal laten, die zal het vinden. Heer, mogen we zo als gemeente groeien in geloven, hopen en liefhebben. We bidden voor uw kerk. We bidden ook voor de gemeente hier van Tollebeek, voor de dominee, voor de kerkraad, voor al die mensen die van de gemeente houden en die zich er ook voor in willen zetten. Heren, zegen uw kerk hier op deze plek en overal waar ze vandaag samenkomt. We bidden om wijsheid en we bidden om onderlinge betrokkenheid. En dat ook zo uw kerk gezegend mag zijn. Heren, wij bidden voor deze grote wijde wereld, waar we allemaal soms bedroefd van worden, verslagen. Heren, we bidden om mensen die de weg weten naar uw vrede, bijvoorbeeld in de Oekraïne, in Rusland, in Jeruzalem, in Gaza. Geef ons mensen die ons leiden, Heren, en die ook de weg weten naar uw gerechtigheid. Niet om alles kapot te maken, niet om harde woorden te zeggen, maar om te verbinden, om wegen te zoeken hoe het anders kan. Gericht op het rijk van u. Dat vragen we voor mensen die heel veel macht hebben, maar we denken meteen ook aan onszelf. Als je werkt in een ziekenhuis of als je werkt op een school of op een bedrijf. Altijd weer als wij mensen mogen leiden, dan bidden wij om die wijsheid. Om mensen te leiden op de weg van uw vrede. Heren, zegen ons zo ook het verdere van deze zondag bij dingen die we nog mogen doen. En hoor ons gebed als wij nu samen tot u bidden in de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij nu het aangegeven slotlied. Dat is lied 115 uit de Op toonhoogtebundel. Ik zal zingen van mijn heiland. En vooraf wordt de collecte nog gehouden. Ja, dat is ook heel goed. Digitaal kan ook, maar ook via de zak die nu rondgaat. En na de collecte voor Kerk en Actie, zending in Rwanda en nog een keer voor de kerk zingen wij dus het aangegeven lied. Gemeente, gaat u heen in vrede en weet u gedragen door de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen.